Ik snap dat je je podcast wil luisteren, dus ik zal het kort houden. Want als jij het belangrijk vindt om duurzame keuzes te maken, kan ASR misschien helpen. Nou hoor ik je denken, hoe dan? Nou, bijvoorbeeld bij het duurzaam herstellen van schade. Of de premies die we beleggen volgens ons duurzaam beleggingsbeleid. Dat bepaalt waar we wel en juist niet in investeren. Wil je meer weten over welke duurzame keuzes ASR maakt? Ga dan naar asr.nl/duurzamekeuzes. ASR doet het. Zo, dan kan je nu lekker naar je podcast luisteren.
Studio Socrates wordt mede mogelijk gemaakt door Unibet.
Há muito tempo você está no meu caminho. Como posso esquecer?
Welkom bij Studio Socrates, een podcast over alles wat voetbal mooi maakt. Met deze week alles over de Afrika Cup. Lang gras, snoeiharde tackles, aanvallers om van te watertanden en keepers die meer foutjes maken dan Hugo de Jonge. Denk daar schoten vanaf een metertje of 40 bij. En de stem van wijle Frank Kramer en alle clichés rondom de Afrika Cup zijn compleet. Nou zijn clichés clichés, omdat ze nou eenmaal waar zijn. En is de eerste keepersfout al gemaakt, maar de Afrika Cup is nog veel meer. Grote talenten die zich aandienen, schitterende shirts en heel veel mooie goals. Bovendien zendt ESPN alles uit, dus we hoeven ons niet te vervelen deze winterstop. Helaas moeten we het zonder de beleggingstips doen van Frank Kramer. Mogen hij in vrede rusten.
Ja, moet toch meteen denken aan Eurosport dan ook.
Ja, tuurlijk.
Toch, daar keek je de Afrika Cup vroeger op.
Zeker, daar keek je de Afrika Cup. En met het meer dan vakkundige commentaar van Frank Kramer.
Ja, die dan de grootste talenten noemde. En zij schrijft op een blaadje, stop het blaadje weg in een laadje van je bureau.
Ja.
En pak me over 10 jaar weer tevoorschijn.
Inderdaad, ja. En had hij gelijk?
Had altijd gelijk. Nee, zeker.
Nee, ja, en dan Frank Kramer, dan dwalen mijn gedachten natuurlijk gelijk af naar die schitterende laatste wedstrijd.
Ja,
waar
hij
om 2 uur 's nachts commentaar gaf bij een wedstrijd in de Amerikaanse competitie. En het geen moment over de wedstrijd heeft gehad.
Pure poëzie.
Schitterend, beleggingstips. Ik heb ze allemaal opgevolgd. Over 10 jaar ben ik fucking rijk.
Ik kon er nooit zo tegen, maar goed.
Moest jij ervan kotsen?
Het was niet mijn...
Gewoon het foute knakworstje dat je had gegeten?
jij wil even vooruit lopen alvast.
Je ziet wat pips.
Nou, het valt nu wel mee, maar inderdaad. Ik heb dit weekend... was een leuk weekend, maar toen had ik zondag een knakworstje. En dat heb ik geweten. En
half vlees, half schoen.
En dat heeft de wc-pot ook geweten.
Voedselvergiftiging.
Ja, echt voedselvergiftiging. Samen met mijn vriendin. En we keken elkaar aan. En we allebei zo... Oh jee, dit is niet goed.
Gewoon knok om die toiletpot.
Ja, en toen hebben we 2 dagen rillend op de bank gelegen. En vaak ook niet op de bank. Want dan over de wc-pot heen gehangen. Ja, het was pittig.
Knuffelen met die witte troon.
Precies, ik heb hem wel echt omhelst inderdaad op mijn knieën.
Lekker. Over wit gesproken, jongens.
Maar ik voel me vandaag dus, dat is ook een raar eraan. Ik voel me dus vandaag weer helemaal fris.
Nou, lekker. Net zo fris als dit mooie gebouw waar we zitten. Nieuwe studio, jongens.
Ja, het is echt 20 keer groter dan,
het is absurd.
Dan het oude kantoor. Ja. Ik vind het wel, als ik een beetje kritiek mag leveren, een beetje VT Wonen vibes hebben nog. Maar het wordt denk ik hartstikke gezellig en warm hier uiteindelijk.
Beetje VT Wonen meets Jan de Boevrie.
Ja,
heel wit.
Ja.
Ik zal het even 3D tekenen.
Moodboardje erbij.
Ja. Maar even voor de duidelijkheid, we nemen dit eens op in de studio van Dag en Nacht Media. Hoe noem je dat? We zitten in hun netwerk. Zij hadden een vrij kleine studio.
Knus.
Waar we erg aan gehecht zijn geraakt. Ja. Maar ja, een paar maanden zitten we bij Dag en Nacht. En opeens kunnen ze dus hogerop.
Ja, zeker.
Dit is, ik vind het niet alleen maar toeval.
Nee.
En nu zitten we dus in een soort penthouse.
Ja, we zitten 6 hoog. En we kijken uit over de skyline van Amsterdam. Schitterend.
Voelt goed.
Ja.
Wat was er mooi dit weekend?
Ja, ik zag een hele mooie transfer voorbij komen. Shinji Gagawa, ex-Man U en vooral Dortmund, waar die jarenlang echt heel goed was.
Wat een waanzin.
Die is verkast naar Sint-Truiden.
Ja.
Uit België. En daar is inmiddels een hele Japanse enclave actief. Want het is de vijfde Japanner daar. En op een of andere manier hou ik heel erg van buitenlandse enclaves bij een club. Ik vond dat heel vet met Van Gaal en al die Nederlanders bij Barcelona. Je had al die Ivorianen bij een Belgische club een aantal jaar geleden.
Ja, was dat Waasland Beveren?
Weet ik even niet uit mijn hoofd. Het zou kunnen. En nu dus vijf Japanners bij Sint-Truiden, waaronder dus Shinji Kagawa. En het komt, dat is misschien iets minder romantisch, maar toch eigenlijk ook wel geinig, omdat die club in handen is van een Japans bedrijf. Digital Media Mart. Groot Japans elektronica internetbedrijf. En ja, die hengelen gewoon van overal Japanners naar Sint-Truiden toe.
Ook wel echt een mooie titel voor een boek of een documentaire. De vijfde Japanner.
Ja.
Misschien kunnen wij dat maken, jongens. Audiodocumentaire over Sint-Truiden. Leuk.
En jij, Jonne?
Ja, een klein maar mooi gebaar van Virgil van Dijk. Die speelde 90 minuten in de FA Cup wedstrijd tegen Shrewsbury. En die kwamen gewoon heel netjes op 1-0 voorsprong. Wat ja, best wel genieten was. Mooie wedstrijd in de FA Cup. En hij uiteindelijk winnen ze met 4-1, best soeverein nog. En hij is als aanvoerder even na afloop de kleedkamer ingelopen. Zei hun coach na afloop van en om even te complimenteren met de wedstrijd. En hij gaf zijn shirt. En hoe hij op het veld staat, hij is echt een persoonlijkheid. En dat daarbuiten, weet je wel, nou, vorig jaar hadden we dat moment dat hij zijn hesje aan een ballenmeisje gaf, ballenjongen. Hij heeft een soort van onaantastbaarheid om zich heen. Ik let namelijk ook altijd extra op bij tegendoelpunten van Liverpool. En het is ook echt zelden zijn fout. Weet je wel, dus soms heb je wel eens verdedigers die heel goed lijken. En dan, als je er beter op gaat letten, denk je van, oh ja, hij verschuilt zich een beetje. Of hij
Gerard Piqué, om er één te noemen.
Bijvoorbeeld, inderdaad, ja, die voetballen dan heel goed is. Maar eigenlijk elke keer de duels
meid en gokt.
Ja, inderdaad. En bij hem is dat gewoon niet. Hij loopt van alles dicht. Het staat als een huis. Het ziet er prachtig uit, hoe hij beweegt. En dan zo'n klein dingetje, even die kleedkamer ingaan en zegt van, joh gasten, vette wedstrijd, goed gespeeld. Hier is mijn shirt. Ja, het geeft gewoon aan wat voor grote naam hij is.
Ja, en dat het dan niet arrogant overkomt, nee, maar juist nee, als een
gelooft hem ook wel.
Ja, klopt. Ja. Ik heb geen moment het idee dat er iets van, kijk mij is arrogantie, weet ik wat. Nee, gewoon vette pot. Hier, mooi compliment.
Mooi. Dus,
ja, vet.
Ik heb ook FA Cup zitten kijken, tenminste, liggen kijken.
Vanaf het toilet.
Vanaf het toilet. Met de deur open. Newcastle, Cambridge. 0-1. Cambridge speelt op het derde niveau. En wat een heerlijk contrast. Want Newcastle is natuurlijk sinds een paar maanden de allerrijkste club ter wereld ooit. en ik ben benieuwd. Vooral, ja, die verliezen dus nu. Ze hebben nog steeds natuurlijk een heel slecht elftal. Maar ik ben benieuwd vooral over hoe we hier over 10 jaar naar kijken. Was dit dan de kentering? Was dit het moment dat ze rock bottom raakten en dat alles ging lopen? Dat spelers binnenkwamen, dat coaches veranderden? Dat...
Ja, dat zou zomaar kunnen, want ze hebben inmiddels ook de eerste aankoop gedaan. Trippier van Atletico Madrid.
Niet slecht.
Niet slecht.
Ook niet. Dat
nee,
ik denk.
Maar wel voor Newcastle natuurlijk.
Ik heb niet
wel
idee dat hij meer dan 15 keer kan hooghouden. Maar...
Nou, dat is wel een goede speler hoor. Ja, vind ik. Ja, wel een mooie trap ook.
Nee.
En nou, ik las dat ze Botman willen halen. En er staan nog tal van spelers
en veel
op het lijstje.
Engelse spelers, dat vond ik ook wel aardig.
Ja, dus je wil zeggen dat er toch een gedachte misschien achter
zit. Nou, dat ze in ieder geval rustig beginnen te bouwen met, we gaan niet in één keer dat hele elftal op de schop.
Ik neem aan dat ze eerst gewoon Robinho halen, toch?
Ja, dat is eigenlijk wel de speler die je dan altijd moet halen.
Ja, als je gewoon nieuw geld hebt, dan bel je Robinho. En zeg je van, hé, we hebben nog 42 miljoen liggen. Wat zeg je ervan?
Ja, nou ja, die zou het gewoon doen.
Ja,
die zou het gewoon doen. En een voorhoede met Robinho en Alain Saint-Maximin. Ja, ik zie het wel zitten.
Zeker.
Die blijft gewoon.
Sowieso.
Maar goed, het is sowieso natuurlijk lekker als zo'n laagvlieger wint van een Premier League club. Maar helemaal met deze geschiedenis. Maar eigenlijk het moment waar ik het meest van heb genoten dit weekend was in de eerste wedstrijd van de Afrika Cup. In de eerste minuut, de eerste actie was een tackle. Ik denk dat ik het zo kan noemen van Iago van Burkina Faso.
Een aanslag.
Die tackelde op heuphoogte, op kruishoogte. met twee gestrekte benen. Ja, het was gewoon donker, donkerrood. En het had dus alles wat, nou, daar gaan we het dus nu over hebben. De Afrika Cup, wat je van tevoren verwacht met zo'n aanslag. Het was gewoon geel natuurlijk. Ja.
Nou, vind ik nog veel. Een waarschuwing of
andere,
een balletje.
Die andere speler viel ook heel mooi. Zo, dat paste er ook goed bij.
Ja, en ik, ja, dus ik ging er meteen lekker voor zitten. Daarna was het natuurlijk een draak van een wedstrijd. Maar dit beloofde in ieder geval toen heel veel goeds.
Ja, wat een schitterend begin van de Afrika Cup. Kijk, we gaan een aantal clichés natuurlijk... kunnen we niet omheen, waaronder deze schitterende opening eigenlijk. Het was eigenlijk een soort openingsceremonie van de Afrika Cup, deze tackle. En de daaropvolgende gele kaart. Maar goed, boys, we gaan het lekker over de Afrika Cup hebben vandaag.
Ja, en waarom gaan we het over de Afrika Cup hebben? Wat maakt de Afrika Cup mooi?
Ja, nou, ik vind het een toernooi wat zo anders voelt dan alle andere toernooien die je kent en die je kijkt als voetballiefhebber. Het is echt onvergelijkbaar met een EK of een WK. En voor mij komt dat omdat je bij de Afrika Cup gewoon bijna geen context hebt. Bij het EK en WK ken je bijna elk land. Je kent de meeste spelers, je kent de trainer, je kent de speelstijl. Je kent het land zelf ook. Je kan je er gewoon een voorstelling bij maken. En bij heel veel Afrikaanse landen heb ik dat veel minder. Dus als ik dan zou zitten kijken, dan... Ik stap er gewoon blanco in. Ja. En dat gebeurt als voetballiefhebber gewoon eigenlijk nooit meer. Behalve bij de Afrika Cup. En dat vind ik zo leuk aan het kijken van dat toernooi.
Ja, komt misschien ook wel door de timing. Het is altijd opeens. Gewoon in de winterstop. Ze hebben het natuurlijk één keer in de zomer geprobeerd. Dat was geen succes, was gewoon te warm. Wat dat betreft ben ik ook heel benieuwd naar het WK van volgend jaar. Dat heel korte aanlooptijd. Dat is bij de Afrika Cup ook altijd. Het is gewoon, oké, winterstop. En dan, niet lang daarna begint het eigenlijk al.
Spelers mochten pas van vorige week afreizen van sommige clubs.
Ja, dat is ja, met ook COVID, wel heel raar.
Met COVID sommigen nog later.
Ja, en ja, het voetbal... is ook gewoon heel anders dan Europees voetbal, om het zo te zeggen. Maar waar zit dat hem nou in? Zijn dat de spelers? Is het de voetbalcultuur? Zijn het de coaches? Het zijn vaak Europese coaches.
Ja, gelukkig wel steeds minder. Ik vind het beter dat ze gewoon Afrikaanse coaches aanstellen. Maar wat ik altijd bedenk, maar ik weet niet of dat helemaal waar is... is dat in Europa en in Nederland heb je gewoon echt een voetbalopleiding. Ook als je bij de amateur speelt, dat is supergoed geregeld met teams die tegen andere leeftijdscategorieën of tegen dezelfde leeftijdscategorie andere teams spelen. Een competitie, dat is allemaal vet goed geregeld. Dan heb je daarboven die structuur van betaald voetbal, van die jeugdopleidingen. En volgens mij is dat in Afrika allemaal veel minder goed geregeld, waardoor je gewoon letterlijk een minder goede voetbalopleiding hebt.
Ja.
Dus dat zij op jonge leeftijd heel veel voetbalaspecten gewoon minder goed leren.
Ja.
En daardoor wordt het voetbal anders. Dat denk ik.
Ja, zou kunnen. Ja,
ik denk wat jullie allebei zeggen, dat vind ik ook wel. Want precies wat je zegt, dat omdat je niemand kent, je door niemand beïnvloed wordt. Niet door je eigen kennis, niet door vrienden, niet door commentatoren. Word je totaal objectief erin gegooid. En moet je heel open erin gaan. Wat je helpt, denk ik, om beter voetbal te kijken. Maar tegelijkertijd vind ik dat ook heel confronterend. Want je wordt ook geconfronteerd met al je vooroordelen die je over Afrika en het Afrikaanse voetbal hebt. En dat, bijvoorbeeld Haller werd gevraagd waarom hij niet voor Ajax bleef spelen. Waarom hij naar de Afrika Cup ging. Dat zou je toch iemand die naar een EK of WK kon nooit vragen.
Echt nooit.
Nee, dat is echt een absurde vraag.
Precies, maar dat is dus... iets wat ik mezelf dan ook stiekem door mijn hoofd heen gaat.
Het is
die vooroordelen van slecht georganiseerde elftallen, slecht georganiseerde bonden, middelmatige, vaak Europese coaches, slechte velden, onervaren scheidsrechters, dat soort dingen. Al die eigenaardigheden.
Dat heeft ook wel met de timing te maken, hè? Want ze missen dus wel delen van de competitie, terwijl dat bij een EK of een WK veel minder is.
Ja, maar kijk, dat is ook zoiets. Daarom, ik denk dat we allemaal een beetje een hekel hebben vaak ook aan die Afrika Cup weer. Want dan missen we die en die speler.
Ja.
Maar de Afrika Cup is al gewisseld naar oneven jaren. Om niet met EK's en WK's te moeten concurreren. Het is in 2019 dus al een keer in de zomer gehouden, maar was veel te warm. Dus ze zijn al flexibel. Ze doen al, en ze hebben toch gewoon recht op hun eigen
Afrikaans
toernooi.
Dus ja, volledig. We moeten volledig. Het is een absurde vraag dat iemand dat vraagt aan Allaire. Ik bedoel, ik zou het ook wel weten als ik Allaire was.
Ja, dus ik probeer dat dan gewoon er niet naar te kijken als een lagere cup of een lager niveau. Of lager, gewoon een ander toernooi, toch? Het is gewoon Afrikaans voetbal. Het is niet...
heel anders voetbal, ja. Absoluut.
Ja, en... Er zijn genoeg eigenaardigheden. Bijvoorbeeld een klein lijstje. Sierra Leone kwam ooit niet opdagen omdat er geen geld voor een vliegtuig was. Mali ging in 2015 door naar de knock-out fase door middel van loodjes trekken.
Echt? Die loodjes, had jij die geknipt?
Op geel papier?
Maar dat was helemaal pijnlijk. De twee coaches van Mali en volgens mij van Burkina Faso, ik weet het niet aan mijn hoofd, moesten uit een soort bak met bolletjes, moesten ze... 3 loodjes trekken allebei of zo. Echt een ontzettend gruwelijk, pijnlijke, langzame manier.
Wat is er mis met Rock, Paper, Scissors dan, denk ik?
Toch? Ja, in 1992 werd de finale ooit beslist met 24 penalties.
Vet.
En nog een dingetje dat Zuid-Afrika zich tot 96 nooit had geplaatst. Maar omdat ze in 96 organiseerden, mochten ze meedoen en werden ze kampioen. Nou, dat zijn allemaal van die Afrika Cup dingen, waardoor je dat dan...
Ja, aan de andere kant, in 1992 had Denemarken zich niet geplaatst, lag al met zijn reet op het strand en ging toch en hop, worden Europees kampioen. Dus die verhalen
zijn natuurlijk voor... Precies, zijn er overal.
Ja, daarom. Dus dat, dat...
Dus we moeten er gewoon naar kijken als Afrikaans voetbal, niet als een zo'n toernooitje wat... weet ik veel. Nee, waarvan je denkt, oh, er is een geld, is slecht geregeld, de stadions zitten leeg, het gras wordt niet gemaaid, dat soort dingen.
Nee. Ja. Maar toch, sommige dingen zijn natuurlijk gewoon wel zo. Zoals het... voorheen was altijd het lange gras wel echt heel opvallend. Maar dit
of
keer,
juist een soort zand...
Moet ik zeggen, het is een stuk korter gemaaid dan normaal.
Ja, maar het lag er toch ook niet echt goed bij.
Ik heb
wel al wedstrijden gezien dat die bal echt niet lekker stuitert. Dat het gewoon te droog is. Dus dat zou je altijd houden. Maar dat hoort er dan gewoon bij. En dat maakt het ook mooi eigenlijk.
Ja.
Ja, maar dit jaar dus de Afrika Cup in Kameroen. 5 speelsteden. 6 februari de finale in het Paul Biya Stadium in de hoofdstad Yaoundé. Waar ook de openingswedstrijd gehouden werd. En dus ook de openingsceremonie waar we het straks uitgebreid over gaan hebben.
Ja.
Het heeft nog wel een leuke voorgeschiedenis gehad, dit toernooi. Want het zou eigenlijk in 2019 al plaatsvinden. In Kameroen dus. Maar toen was de infrastructuur van het land er nog niet klaar voor. Egypte nam de organisatie toen over. Het vond daar dus plaats. En vorig jaar is het, net als het EK eigenlijk, toen nog een keer uitgesteld door COVID. En nu is het dan eindelijk zover. 24 landen doen er mee. 6 groepen van 4. En de beste nummers 2 en de 4 beste nummers 3 gaan door. Dus er vallen maar 8 landen af.
Ja.
Toch een opzet waar wij volgens mij geen fan van zijn.
Absoluut gedrocht, deze opzet. Weet je wel, doe dan of nog 8 landen erbij. Weet je wel, dat dan maar de beste 2 doorgaan. Maar dit is zo, je kan dus met 2 punten of zo doorgaan. Of met 3 en dan met een doelsaldo met 3 punten en een doelsaldo van +1 of zo. Weet je wel, dat je echt denkt, ja...
Al moet ik wel zeggen dat het bij het EK toch ook nog wel zorgde voor wat meer spanning op die laatste speeldag. Omdat bijna elk team toch nog door kon. Dus dat maakte het achteraf wel leuk.
De eerste 2 wedstrijden dan weer.
Ja, zo kan je het ook
niet
bekijken.
Boeiend. Ja. Dus ja, ik vind dit, deze vind ik echt een gedrocht. Ik zou eerder zeggen minder teams. Maar ja, we weten allemaal hoe de FIFA werkt.
FIFA-mafia.
Ook in Afrika.
Ja, ook in
Afrika. Zeker, juist daar. Dus spijtig.
Ja.
Spijtig opzet.
Algerije is de titelhouder. Vorige editie gewonnen. En Egypte is all-time recordhouder met 7 keer toernooiwinst. Gek genoeg was Egypte dan maar 3 keer aanwezig op een WK.
Ja, dus in 1934, dus het eerste WK volgens mij... In 1990.
Ja.
En dan, wat was het? Dus de afgelopen keer. Dus dat is 2018.
Ja.
En dat was natuurlijk met Salah. Dat zijn grote droom uitkwam om met Egypte op een groot toernooi. Of op een WK te spelen. Het is heel raar. Want Egypte is in mijn hoofd, doordat ze dus nooit mijn allereerste bewuste WK was 1994. Nou, van jullie zal het 98 zijn. Egypte is nooit een voetballand geweest daardoor in mijn hoofd.
Nee.
Terwijl zij dus all-time recordhouders zijn van de Afrika Cup.
Zelfs 3 keer achter elkaar.
Ja, dat is toch het is echt heel raar. Maar dus blijkbaar choken ze altijd in de WK-kwalificatie. Want er hebben ook echt al wel wat een stuk kleinere voetballanden aan het WK, Afrikaanse voetballanden aan het WK meegedaan. Dus goed.
Beetje tegenovergestelde van die voorkust misschien. Want die doen wel, voor mijn gevoel, vaak mee aan WK's. Ja. Maar
met goede teams
ook altijd in de Afrika Cup.
Ja, klopt.
Werd er maar 1 keer kampioen, volgens mij, of 2 keer.
Ja.
Met al die gouden lichtingen.
Ja, zeker. En de daaropvolgende militaire trainingskampen die daaraan vast kwamen.
Wat is dat dan?
Nou, dat was volgens mij toen de broertjes Kalu actief waren. Ik denk dat zal ongeveer 10 jaar geleden of zo zijn. En toen hadden ze dus waren ze uitgeschakeld. Kwartfinale, half finale.
Van de Afrika Cup.
Ja. En toen werden ze in eigen land toch wel ontboden. En zijn ze op een, laat ik sympathiek zeggen, een heropvoedingskamp geweest. En dat ze daarna ook een soort van half gebrain was. Zeiden, ja, het was goed. Het was goed dat we even met z'n allen hier waren. Ja, dat was echt, ik vond het heel extreem.
Nou, hopen voor Haller en de mannen dat het dit jaar anders is.
Ja, nee, dus laten we het hopen.
Even terug nog naar Kameroen, naar het land waar het dit jaar wordt gehouden. Wat mij opviel was dat de stadions vrij leeg zitten. Nu is het natuurlijk zo dat door de pandemie maar 60% van de bezetting gebruikt mag worden. Voor wedstrijden van Kameroen 80%.
Ja, dat vind ik dan wel weer
heel goed uit onderhandeld.
Ja, een hele opvallende regel.
Ja.
Maar soms lijken ze maar voor 10% vol te zitten. En ik ben er even ingedoken, want in mijn herinnering was dat heel vaak zo tijdens de Afrika Cup, dat de stadions leeg zaten. En dat klopte dus ook wel. En er zijn meerdere redenen voor. Te hoge ticketprijzen, moeilijk te bereiken stadions. Maar vooral, en dit wist ik niet en vind ik eigenlijk wel heel interessant. Blijkbaar is er in veel landen in Afrika een gebrek aan stadioncultuur. Dus dat supporters liever in een barretje of in de buurt die wedstrijden kijken, in plaats van dat ze met z'n allen naar het stadion gaan. En daarom zitten dus bij zo'n toernooi waar heel veel Afrikaanse landen aan meedoen, die stadions gewoon bijna altijd voor de helft of minder vol. Ah. Met uitzondering van het gastland dan.
Ja. Ja, ja, ja.
Ik bedenk me trouwens net, want we hadden het van tevoren even over of wij dan een team gaan supporten. Ik had mezelf als Ghana laten opgeworpen als vertegenwoordiger van het Ghanese voetbalelftal. Omdat ik daar ooit ben geweest. Je vroeg, heb je daar dan nog een leuk verhaal over? Maar ik ben daar naar het stadion geweest. In Accra, naar de Accra Black Stars heet ze volgens mij.
Wat? En staat het vol? Of?
Nee, helemaal niet.
Nou.
Dat stadion is trouwens overigens een paar maanden later volgens mij in rook opgegaan. Was nog een enorme drama. Maar het was te gek. Maar inderdaad, wat je denkt, een heel groot leeg stadion in de brandende zon met een sintelbaan en een zanderig veld. Ik heb trouwens ook in barretjes voetbal gekeken. En het enige wat ik me kon herinneren is het Ghanese commentaar. Wat
uitbundig waarschijnlijk.
Nou, of nee, niet? Juist heel ingetogen.
Oh. Ja?
Ik weet dat alleen dat Eric Addo er nog speelde.
Ja.
En dat hij alleen maar zei, Eric Addo. Eric Addo.
Ja.
Klinkt als een FIFA-commentator.
Ja. Ik heb nog heel veel opgezocht voor jullie. Het strafkamp was na de Afrika Cup in 2000 in Ghana. Daar werd Ivorcus vroegtijdig uitgeschakeld. En wat volgde leek rechtstreeks afkomstig uit een slechte film. De complete nationale selectie werd door de militaire regering afgevoerd naar een soort van strafkamp. Daar kregen de voetballers een week lang onderricht in militaire discipline en vaderlandsliefde. Ondanks die nare ervaring komt Kalu, de eerste Kalu,
Bonaventura,
nog altijd graag uit voor zijn vaderland.
Jezus, dat wist ik helemaal niet.
Nee? Ja, ik moet eerlijk zeggen dat het luikje ook nu pas net bij mij open gaat. Maar
het klopt, er is
precies
wel
op tijd.
Ja, precies op tijd. Ja, mooi. Maar ja, goed, daar gaan we niet vanuit. We gaan ervan uit dat ze hem gewoon winnen en dan. Mogen ze weer naar huis.
Goed, wat is er tot dusver gebeurd? We nemen het als altijd op dinsdagavond op. Sinds zondag is het losgebarsten. Wat hebben we allemaal gezien?
Ja, nou, het begon met de openingsceremonie.
Eigenlijk altijd een hoogtepunt, hè?
Ja,
nou,
ja
dit
of,
keer wel.
Of een dieptepunt, maar dit keer was het dus inderdaad wel echt een hoogtepunt. Hij was op zijn minst heel opmerkelijk te noemen. Want het begon eigenlijk met een heel groot militair machtsvertoon. De president Paul Biya, naar wie het stadion ook vernoemd is, die werd in een stretched Range Rover limousine het stadion ingereden over de Sintelbaan. Op een gegeven moment, ja, voor een heel militair peloton, ook op de Sintelbaan, stopte de auto, stapte hij uit samen met zijn vrouw en kreeg hij een soort eerbetoon. Dat duurde best wel lang, zeg een minuutje of 5 à 10. En toen stapte hij weer in die stretched Range Rover limousine. En reed hij nog een paar rondjes in die auto over de Sintelbaan.
Dat is echt goed.
Met het dak open. En hij en zijn vrouw gewoon zo wuiven naar iedereen in het stadion. En het was heel bizar. Want aan beide kanten van de auto renden nog 6 beveiligers mee.
Dat is goed.
Dus, ja, om die auto te beveiligen. Maar die renden dus in die zwarte pakken heel onhandig zo naast die auto. En dit hele gebeuren duurde bijna 20 minuten en was echt heel opmerkelijk om te zien.
Ja, het was echt goed. Het was echt.
Ik vond het wel wat hebben. Ik weet niet. Het voelde niet heel fout of Noord-Koreaans of zo. Het voelde gewoon ook nog best wel. Ja.
Nou, er was oprechte vreugde op de tribunes.
Ja. Dus en het is zijn stadion. Ja.
Ja, het is zijn stadion. Waarschijnlijk heeft hij dat zelf gebouwd. Gewoon met
steen voor steen.
Steen voor steen. Openingsceremonies zijn een raar fenomeen. Volgens mij heb ik al eerder de luisteraars een tip gegeven om de openingsceremonie van de Amsterdam Arena nog een keertje te kijken. Hij staat integraal op YouTube, waarbij Treintje Oosterhuis een lied over de zee zingt. En,
waarom niet?
En het hele stadion of het hele veld was blauw en daarover waren boten aan het varen, tussen aanhalingstekens. En Ajax had dan de grootste boot. PSV en Feyenoord iets kleiner dan wat kleine clubs. Absurd. Echt absurd. Ja,
misschien kunnen we nog een keer een aflevering gewoon aan openingsceremonies wijden.
Nou ja, echt. En deze paste gewoon echt weer in een schitterend rijtje van megalomanie in combinatie met volledig gebrek aan smaak. En dan toch een soort van feestelijkheid. Want
er gaat wel iets
leuks gebeuren.
Uiteindelijk werd het heel feestelijk. Ja, nadat de president van de Confederation African Football, de SAF, de CAF, natuurlijk ook zei, dit wordt de beste Afrika Cup ooit. Ja. Wat die presidenten voor elk toernooi altijd zeggen.
Ja, dat is goed.
En daarna barstte het feest echt los. En dat vond ik wel serieus leuk om te zien. Met heel veel muziek, heel veel dans, heel veel kleurrijke kleding. En dat was dan wel weer echt heel raar. Er was in virtual reality een soort van enorme leeuw die het stadion beklom en ook op de middenstip kwam en een soort van de openingsceremonie ook weer eindigde. Dat zagen de mensen in het stadion dus waarschijnlijk niet, maar op de televisie zag je het wel. Dat was ook nog wel heel opmerkelijk. Grootste minpunt van het hele toernooi trouwens tot nu toe, dat zijn wel die vuvuzela's.
Ongelooflijk. Alsof de Josti-band op een trompet staat te hengsten 90 minuten lang. Echt. Ja, inmiddels op WK's is hij verboden. Het is natuurlijk, we werden ermee geconfronteerd.
Zuid-Afrika?
Ja, in Zuid-Afrika. Eigenlijk werden we gewoon verkracht ermee.
Zonder die vuvuzela waren we gewoon wereldkampioen geworden.
Zeker, maar laten we wel wezen. Afrika en Zuid-Amerika toch de continenten met het meeste ritme.
Zeker.
En dan komen ze met zo'n instrument op de proppen. Dat is toch echt ironic, zou Alanis Morissette zeggen.
Ik wilde nog even terug naar de muziek in de openingsceremonie. Want dat was Fally Ipupa.
Oh.
En dat ging zo.
Encore une fois je me livre, mais t'as choisi de me laisser. Une page se tourne dans mon livre, et mis un mot m'a blessé. Je t'aimais à mourir, mais j'ai fini mal aimé. Sans toi j'ai du mal à vivre.
Dis-moi qui a eu tort, qui s'endort plein de remords. Nana linga yo mingi, je t'aime jusqu'à la mort. Oh, oh, oh. Zongelanga, zongelanga, mon bébé. Zongelanga.
Ja,
ja dat is,
het is dat we al een teamsong hebben. Maar ja. Anders hadden we deze kunnen pakken.
Er was trouwens nog wel ophef over, want Fally Ipupa komt uit Congo. Het is een Congolese zanger / rapper. Daar was veel verontwaardiging over, want Cameroen heeft natuurlijk ook zangers. Maar hij is geboren in Cameroen.
Ah.
Dus alle ophef is voor niks.
Dat wist niemand. Dat heb jij nu uit
ik heb dit even uitgezocht. Ja, waarom zoeken ze dan een Congolese zanger? Maar okay, het is allemaal goed gekomen.
Ja. En na de openingsceremonie volgt natuurlijk de eerste wedstrijd. En we gaan nu per wedstrijd even snel...
Even er doorheen.
Ja, maar want we zijn nog niet echt verwend tot nog toe.
Nee,
9 wedstrijden gespeeld.
Ja.
9 goals.
Ja, 6 keer 1-0. En toen wij net begonnen met opnemen stond de wedstrijd ook 0-0 nog.
Ja, en het is ook geëindigd in 0-0.
Ja, dus dat is nog niet te veel. Maar gelukkig valt er genoeg te genieten voor de oplettende kijker. En daar gaan we jullie van laten meegenieten. Want Cameroen, Burkina Faso 2-1... Ja, daar zat wel echt alles in wat je van de Afrika Cup verwacht. Dus die tackle die jij al net zo mooi omschreef, Jasper. Burkina Faso, die verrassend op 1-0 kwam door een enorme blunder van Onana.
Ja.
Die onder een bal heen dook, wat hij eigenlijk zelden doet. Maar
ja, hij zei dat
wel.
Hij knock-out werd geslagen, dat hij een klap tegen zijn borst kreeg.
Ja.
Nog even liggen op de grond als excuus, maar het was gewoon een blunder.
Ik vond het ook een blunder.
Amateurtoneel.
Ja. En vervolgens kwam Cameroen terug in de wedstrijd door een hele, hele domme penalty veroorzaakt door Bertje Traoré.
Daar keken we toch naar uit.
Ja, de sterspeler van Burkina Faso die een soort van bodycheck wil geven in de 16. Zijn been heel onhandig voor speler van Cameroen zet, voor Anguissa geloof ik. En een penalty veroorzaakt. Aboubakar schiet hem goed in. En niet veel later volgt er weer een wanhoopstep tackle in de 16. Helemaal nergens voor nodig. Weer een pingel. Weer raak Aboubakar 2-1 Cameroen.
Mooie speler, die Aboubakar.
Ja, leuke aanloop ook van zijn penalty. Schoof hem 2 keer goed binnen. En wat nog wel leuk was dat Choupo-Moting inviel. Toch de man met de mooiste carrière en de minste kwaliteiten, zeg maar. Toch Bayern München, Paris Saint-Germain. Opeens nog in de lente van zijn carrière. In de herfst van zijn carrière, sorry. Maar een echt goede wedstrijd was het niet.
Nee. Wat wel goed was, zijn de bijnamen van de twee landen. Cameroen, de ontembare leeuwen. Prachtig.
Ja. Heerlijk, ja.
En de bijnaam van Burkina Faso, Les Etalons, de hengsten.
Oeh.
De hengsten tegen de ontembare leeuwen. Is mooi.
Ja, zeker.
Dan de wedstrijd die daarna kwam. Ethiopië tegen Kaapverdië.
Niet echt een groot affiche.
Nee, geen groot affiche. Maar toch nog wel interessant om te kijken. Omdat vooral bij Kaapverdië er veel Nederlandse of veel spelers met een Nederlands tintje spelen. Zoals Jamiro Montero, Gary Rodriguez en Jeffrey Fortes. Voelt heel Rotterdams op een of andere manier. Want daar wonen natuurlijk een grote enclave Nederlandse Kaapverdianen. En ik moet dus zeggen dat ik ze nog best wel aardig vond spelen. Dus,
voor zo'n kleine eilandengroep.
Ja. Beter dan ik verwacht had. En wat echt genieten was de selectie van Ethiopië. Natuurlijk even gekeken waar die jongens spelen. En die spelen bijna allemaal in de nationale competitie. Nou, daar kan ik me niet echt een voorstelling bij maken. Maar als je dan de naam van de clubs hoort waar ze spelen, dan misschien al iets meer. Want een aantal clubs in Ethiopië zijn dus vernoemd naar koffie. Ethiopië is natuurlijk een goed koffieland.
Vet.
En zo speelt de keeper Azra Tunju en middenvelder Emmanuel Johannes spelen bij de club Ethiopian Coffee. En,
nice.
En een andere club heet Sidama Coffee. En dat zijn gewoon koffiehuizen, koffieplantages die gewoon een eigen club hebben.
Ja.
En die meedoen in de Ethiopische competitie.
Heel logisch, maar inderdaad.
Ja, wel vet.
Ja, heel vet.
Ook trouwens nog wel leuk, Kaapverdië heette de Blauwe Haaien.
Vind ik ook wel bij ze passen, moet ik zeggen.
Goeie bijnaam.
Zeker.
Dan gingen we door. Senegal tegen Zimbabwe.
Ja, topfavoriet hè, Senegal. Ja, volgens de boekies. Volgens de boekies.
Ja, en als je naar het team kijkt.
Op papier.
Ja, toch?
Ja, zeker. Ja, tenminste, we kennen ze. Dat zegt misschien... Ja, dat zegt natuurlijk wel wat. Maar ik ben ook wel benieuwd juist naar die teams die we niet zo goed kennen.
Ja.
Maar op natuurlijk Mané van Liverpool. Maar ook op goal Mandi. Achterin Koulibaly. Diallo. Sar. Gueye van PSG. Mandi van Leicester. Balde. Maar...
Het kwam heel, heel, heel weinig uit. En ze wonnen in de blessuretijd door een makkelijk gegeven penalty. Maar Senegal heeft zich zeker nog niet geprofileerd als een grote kans hebben. Terwijl ze dat volgens de boekjes inderdaad wel zijn.
Maar dit is volgens mij ook een probleem wat ze elk jaar of elk toernooi hebben. Dat ze een hele goede selectie hebben. Maar dat het ontbreekt aan mentaliteit.
Ja, en dat het voetbal gewoon ook niet zo heel goed is. Volgens mij, ze varen heel erg op de individuele klasse van die spelers. En dat kwam er nu nog niet uit. Maar dat kwam ook wel een beetje door Zimbabwe, die echt goed verdedigde. En die de mooiste, de allermooiste namen van dit toernooi in hun selectie herbergen. Een greep, God Knows Muriwa.
Wow.
Teenage Hadebe. Never Tigere. Prins Dube. En Knowledge Muzona.
Vet.
Ja, het is geweldig.
Het is echt geweldig. Ja. En ik had dit wel eens eerder, was dit me opgevallen dat Senegal of dat Zimbabwe dit soort namen, spelers met dit soort namen heeft. En ik ben het even gaan uitzoeken hoe dat nou zit. En het zijn voor ons hele opmerkelijke namen, maar in Zimbabwe zijn het best wel veel voorkomende namen. Zo staat bijvoorbeeld op nummer 16... Love More.
Maar op nummer 16 van de meest voorkomende namen in Zimbabwe.
Ja, op nummer 16 staat Love More. Dus waar het in Nederland misschien Karel is of zo, is het daar Love More.
Karel?
Misschien was dat zo'n 60 jaar geleden. Tim dan.
Tim.
Okay. Ja. Op nummer 24 in Zimbabwe staat Beauty. Op nummer 45 Memory. Op nummer 46 Loveness. Nou, en zo heb je nog heel veel van dit soort namen die hoog in de lijsten staan. Ja, en het zijn gewoon traditionele Afrikaanse namen, maar dan vertaald naar het Engels in de loop der jaren. Maar ze heten dus wel echt zo.
God Knows Sutorius.
Wel beter dan Karel Sutorius.
Bij AFC.
Zo, God Knows Sutorius, heerlijk.
Marokko-Ghana, natuurlijk ook een wedstrijd waar we veel naar uitkeken.
Ja, dat is wel een mooi visje.
Een groot zwak voor Ghana heb, maar ook voor Marokko. Veel bekende spelers.
Maar minder dan we zouden willen.
Ja.
Ja, en dat was ook wel te merken in de wedstrijd.
Ja, want het was echt een demonstratie van antivoetbal eigenlijk van beide landen.
Hol en stilstaan.
Echt. En bij Marokko is dat gewoon nog meer zonde dan bij Ghana. Omdat Marokko spelers als Siek, Masraoui, Amin Harit van Marseille, Belhanda, Taraabt en Benatia gewoon allemaal thuis heeft gelaten.
Maar hoe kan het nou dat die Halilhodžić die coach dan nog steeds mag blijven zitten. Op een gegeven moment zegt helemaal Roeken toch... ja, rot eens even op. We willen toch gewoon onze sterspelers.
Ja, ja. Maar die stem is er ook in het land. Alleen het vervelende is dat... of tenminste voor de echte voetballiefhebber het vervelende is dat ze heel goed presteren onder zijn leiding. 21 keer gespeeld, 15 keer gewonnen, 5 keer gelijk, 1 keer verloren. Dus dat is echt volgens mij de enige reden dat hij er nog zit. En hij heeft er een oerdegelijk collectief van gemaakt in plaats van een swingend Marokko met Ziyech als belangrijkste speler. En dat is toch wel eeuwig zonde.
Ligt het aan mij of is dit gewoon best vaak het geval bij Marokkaanse elftal? Dat ze een buitenlandse coach hebben die de sterspelers niet oproept.
Nou, je had hiervoor die hele knappe man met die blonde haren. Die Harvey Renard. Die had het in het begin ook met Ziyech.
Die had ook altijd. Ja,
alleen
die
uiteindelijk zijn
klopt,
die wel...
Die zijn wel weer. Maar er is altijd gedoe om de sterspelers. Het was bij de vorige bondscoach ook. En ik weet niet, er hangt een soort van zweem omheen dat het niet... Ja, het lijkt een soort van herhalend verhaal, repeterend verhaal.
Nou, ik zou het niet pikken als ik Marokkaan was, toch? Dat is toch verschrikkelijk dat je beste spelers allemaal thuis worden gelaten.
Ja, en dat ze dus ook elke keer weer een buitenlandse coach nemen.
Ja.
Dat lijkt me toch ook niet.
Maar dat is toch wel voor mijn gevoel langzaam aan het veranderen.
Ja,
de Afrikaanse coaches doen het ook goed.
Ja.
Ghana ook een leuk team. Speelde wel ook heel matig. Amarty, Thomas Partey.
Was laatst echt heel goed met Arsenal tegen Man City. Echt goed.
Sulemana natuurlijk.
Ja.
Ja. Daar zijn we een groot fan van.
Zeker.
Kudus.
Komt misschien vraagteken. Nog.
Ja. En de broertjes Ayew. Die spelen er ook al 100 jaar.
Ja, dat gevoel heb ik echt al. Dat die al 15 jaar of zo voor Ghana spelen. Volgens mij is dat ook echt zo. Maar die hebben het nog niet waar kunnen maken. Dus ik hoop voor jou, Jasper, dat ze wel doorgaan. Want anders wordt het een beetje...
Ja, ik ben een groot fan van Ghana. Ik ben er zoals gezegd geweest toen ik 12 was. En ik zou er heel graag nog een keer terug willen. En veel gevoetbald ook natuurlijk op het strand en op zanderige veldjes. Ja, wat je erbij voorstelt, op blote voeten met een beetje zelfgemaakte bal. Maar geweldig.
Ja, vet. Vet. De Comoren tegen Gabon. Wederom een heel matige pot.
Ja, maar dat is ook niet zo gek. Want de Comoren hebben maar 815.000 inwoners.
Ja, klopt. Maar dat is wel een leuk verhaal. Want die... Dat ze mogen pas sinds 2005 of zoiets echt meedoen met toernooien. En in 2014 hebben ze daar een coach uit eigen land aangesteld. Amir Abdou. En die is gaan zoeken in Europa, in de diaspora, naar spelers met Comorese roots, denk ik.
Ja, ik denk dat je het goed
zegt. En... Ze hebben zich dus geplaatst. Ze zijn een debutant. En het is echt een heel kleine eilandengroep met 900.000 inwoners. Net zo groot als Amsterdam. En hij heeft dus een aantal jongens gevonden. Waaronder dus Saïd Bakari van RKC.
Ik vind dat toch altijd vette verhalen. Dat je ergens nog roots hebt liggen in een land. En dan opeens voor dat land mee kan doen. Ik kan me herinneren nog dat Lars Veldwijk opeens bij Zuid-Afrika in de spits stond.
Ja, inderdaad. Ja. Nou, en hij heeft er een mooi collectief van gesmeed. Met, hij noemt het zelf, niet verdedigend voetbal, maar realistisch. En hij past zich aan de tegenstander. Wat er eigenlijk wel op neerkomt.
Hebben we vaker gehoord.
Wat er eigenlijk op neerkomt. Dat ze een paar busjes kopen. En die voor de goal zetten. Nee, dus ze plaatsen zich ook met de 0-0 uiteindelijk. En ze verloren nu met 0-1 van Gabon. Dat dan weer wel een schitterend shirt heeft.
Gabon?
Heb je gezien?
Ja. Nee, heb ik nog niet gezien.
Hier geshowt. Ja. Ze hem in de show notes.
Ik vind het ook wel mooi eigenlijk.
Ik vind hem echt heel vet. Sowieso natuurlijk wel weer een paar vet shirts. De hoofdprijs gaat natuurlijk naar Nigeria. Het is dat ik zelf een vrijgezellige kerst heb gehad. Dus ik durf hem niet aan te schaffen. Want ik heb het idee dat je wel ook een... Ja,
je kan beter afgetraind zijn.
Inderdaad, je moet een beetje een schappelijk lichaam hebben. Ja, ja. Wil je dit aantrekken? Maar Nigeria heeft echt weer een schitterend shirt. Maar ook Egypte en
ik vond het tweede
Algerije.
Shirt van Ghana ook heel mooi. Die gele met die soort zwarte rijtjes.
Ja.
Dus, wat dat betreft valt er echt veel te genieten.
Ja, absoluut.
Comoren trouwens hebben als bijnaam de Koulakans.
Ja.
En nou hoor ik je denken, de Koulakant. Dat was een prehistorische vis die ooit voor de kust van de Comoren zwom. Daar zijn fossielen van gevonden. Een soort hele grote, gepantserde, met grote tanden, oude soort dinosaurusvis.
Vet.
En zo heten ze. Ja geweldig.
Mooi,
ja.
Heerlijk.
Goed.
Dan hebben we nog Guinea-Malawi 1-0. Twee grote onbekenden en dus weer 1-0.
Ja.
Gaan we verder niet bij stilstaan. Waar we wel bij stilstaan is Algerije, Sierra Leone. Ik moet zeggen dat ik daar wel echt even goed voor ben gaan zitten. Want ik dacht Algerije, die spelen gewoon leuk, aanvallend, creatief voetbal.
Ze zijn kampioen geworden.
Ja.
Bijna precies hetzelfde elftal.
Ja,
een
van de grote favorieten met Serouki onder andere van Twente. Die helaas wel nog licht geblesseerd is, maar zit wel bij de selectie. Maar ook Feghouli, Benrahma, Brahimi. Brahimi, een van de beste dribbelaars ter wereld.
Ik Slimani, groot zwak voor Brahimi.
Ja, echt een hele leuke speler. En natuurlijk Mahrez.
Ja, daar maar, heb ik ook een groot zwak.
Ook een leuke dribbelaar.
Jawel, maar in vergelijking met Brahimi nog niet hoor. Nee, maar dit was
het allemaal van geleerd.
Het was een hele, hele slechte wedstrijd. Terwijl de eerste wedstrijd op zo'n toernooi, dan staat er echt wel wat op het spel. En daarnaast heeft ook Algerije nog iets extra's om voor te voetballen. Namelijk dat ze al 35 wedstrijden op rij ongeslagen zijn. En ze komen in de buurt van de reeks van Italië. 37 wedstrijden. Die hebben na het EK een potje verloren. Dus die reeks is ten einde. Maar Algerije komt daar nu dichtbij in de buurt. Dus dat is nog wel een mooie side story voor de Algerijnen. En dan Sierra Leone, die na 25 jaar weer meedoen.
Ja, die zijn lang uitgesloten geweest vanwege de burgeroorlog. En dus voor hun is het echt schitterend dat ze zich hebben geplaatst. Het is 25 jaar geleden dat ze voor het laatst meededen. Ze hebben ontzettend zwaar geloot met Ivoorkust, Algerije. En dus de derde plek moet ze om gaan strijden met Equatoriaal Guinea. Nou ja, ze hebben dus nog een goede kans. Want op zich met die derde plekken die doorgaan... is er dus gewoon nog best een goede mogelijkheid. Issa Kallon kennen we van Cambuur.
Vleugelflitser.
Leuke speler. Een paar goals al gemaakt in de Eredivisie. Dus laten we hopen dat we veel van hem gaan zien.
Ja, dan gaan we door naar...
Wacht.
Wat, vergeet je wat?
Nou, de bijnaam van Algerije, en dat weet ik.
Ja.
Want ik heb een shirt van Algerije. De Woestijnvossen. En dat is echt een vet shirt. Ik heb een oude van, 10 jaar geleden of zo. Helemaal wit. Met links op het hart eigenlijk een gigantische woestijnvos.
En mooie kleuren vind ik altijd. En het logo van de Algerijnse voetbalbond is ook echt schitterend.
Echt heel mooi. Bijna
onbelangrijke details.
Zeker niet. Nee.
Bijna van Sierra Leone valt een beetje tegen.
De Leone Stars.
Ja,
is jammer.
Ja, werken
beter.
Ja, Nigeria, Egypte. Veel betere bijnamen. De Super Eagles natuurlijk.
Ja.
En Egypte, de Farao's. Prachtig.
Ja, maar even slecht voetbal.
Even slecht voetbal. Ja, ik moet eerlijk zeggen, dit is de eerste wedstrijd die ik helemaal heb gekeken. Ik heb flarden gezien en samenvattingen en zo.
Jij hebt de Comoren tegen Gabon niet gekeken?
Nee. Maar het viel wel echt zwaar tegen.
Ja.
Ik dacht, nou, dit zijn twee goed voetballende ploegen.
Ja.
Wel echt een hele mooie goal.
Hele mooie goal.
Van Iheanacho.
Iheanacho uit het draaien, een soort halve volley gedrukt.
Ja.
Dropshot in de kruising. Salah onzichtbaar. Wat dan misschien weer de verdienste is van
Troost Ekon.
Van Troost Ekon. maar ja, nee, het was...
Nee, het was niet best. Wel, er lopen echt wel leuke spelers rond. Vooral bij Nigeria met Ejuka en Chukwueze. Ook twee heerlijke dribbelaars. En die keeper van Sparta natuurlijk, Okoye. Die ook gewoon bij Nigeria eerste keeper is. Ja. En nog
daar gaan ze flink voor cash, hè?
Ja, die gaat naar Watford.
7 miljoen.
Ja. Ik vind het hem wel waard ook, trouwens.
Ik ook, vind hem ook ontzettend goed. Maar 7 miljoen. Dat is...
Dat is voor Sparta echt zalig.
Dat is echt murder veel geld. Voor een keeper notabene. Ja. Nice.
Maar de grote man bij Nigeria lijkt toch wel een beetje Awoniyi te worden. De spits van Union Berlin. Speelde ook een goede wedstrijd. En werd van tevoren ook al veel gehyped en veel van verwacht.
Ja, vooral ook omdat Osimhen van Napoli natuurlijk afwezig is. Die trouwens in de ene na de andere Twitter beef terecht is gekomen de afgelopen dagen. Zag ik toevallig. Die heeft ruzie met allemaal fans en die werd echt grof.
Ja?
Die zei ook iets van, je vader moet je schamen dat hij jou op de wereld heeft gezet. Echt iemand. Dat was wel
leuk. Dat tegen Napolitaan zegt.
Ja. Ja.
Overigens, één dingetje in die wedstrijd was dat de bal lek was. Zul je natuurlijk net zien. Je hebt natuurlijk gewoon goede ballen. Die zijn niet minder goed omdat het de Afrika Cup is. Maar dan zul je altijd zien dat die dan net lek gaat. En dat wij dan allemaal in Europa zeggen, ja, zie je wel.
Ja.
De competitie
en dan doe je dat
voor.
Ook nog, Jasper.
Nee, ik wil dat juist zeggen. Het is gewoon botte pech.
Ja. Nou, en dan zijn er nog een aantal teams die we nog niet besproken hebben. En waar we heel even kort wel of niet bij stilstaan. Soudaan. Guinea-Bissau, die trouwens nog wel een paar leuke spelers hebben... met Elias Moriba van oud-Barcelona, nu Leipzig... en Naby Keita van Liverpool natuurlijk. Equatoriaal Guinea en natuurlijk Ivoorkust.
Ja, dat is dan weer een land waar ik ben geweest. Toen ik, 10 was of zo. Mijn oom en tante woonden daar. Toen heb ik daar heel veel gevoetbald. Het was echt super vet, super mooi land. Ook een van de grote favorieten. Met een aantal oude bekenden uit de Eredivisie. Nee, Haller, verhaal is bekend. Sinds hij terug is in Nederland scoort hij aan de lopende band. Vooral in de Champions League is hij echt on fire. Ik vraag me wel een beetje af. Hij heeft echt wel veel baat bij een aanvallend en voetballend team. Dus een team dat echt wel dicht bij het goal van de tegenstander speelt. Ik vind zijn positionering namelijk erg goed. Maar hij is niet iemand die weet ik veel, 30 meter gaat dribbelen en drie man uitkapt en hem in de kruising jaagt of zo.
Nee, maar Ivorcus heeft op zich wel de spelers
zeker,
om aanvallend voetballen.
Zeker, want naast hem heb je Wilfried Zaha natuurlijk. Van,
heerlijke speler.
Oh man, daar ben ik een fan van. Pepe van Arsenal vind ik een ontzettende miskoop. Maar goed, dat is omdat ik voor Arsenal ben. Maar ja, dus achter hem staat Sangaré. Ik vind het nog steeds een houthakker. Maar de afgelopen maanden schijnt hij de pannen van het dak te spelen. Ik weet niet, hoe staan jullie daarin?
Ik ben...
Zijn jullie om? Want ik zat altijd...
Nou, ik vond hem nooit zo slecht en ik vind hem nu ook niet zo goed. Ah, maar okay. Hij is wel...
Je gaat niet mee in beide hypes.
Nee, zeker
mooi,
niet.
Mooi om te zien. Ja, Jas?
Nee, ik ga jij niet mee in de hype, maar ik geloof wel dat hij echt heel goed is.
Ja, goed. Hij is gewoon een goede speler. Zaha, Pepe... Kessie van Milan.
Ja. Voor mij is Zlatan echt fan van hem. Ja. Dus dat moet jou goed doen.
Ja, zeker. En terecht echt een fucking goede middenvelder. Voor de rest nog Aurier en Bailly achterin. Dus eigenlijk hebben ze best wel een goed elftal staan. De keepers lijken mij het grootste probleem. Eerste keus Sylvain Gbohuo is geschorst wegens dopinggebruik.
Ook dat hebben we vaker gehoord. Hè?
Wat een pech. Ja. Kan je dan zeggen? Waarschijnlijk net het verkeerde zwangerschapspilletje van de vrouw genomen. Die andere drie keepers, die ken ik niet zo goed. En dat is ook niet heel gek. Want ik zit natuurlijk volle bak op de Lincoln Red Imps. En dan heb ik daarnaast weinig tijd om de Afrikaanse regionen nog in de gaten te houden. In ieder geval de competities. Ze spelen bij de Free State Stars, de ASEC Mimosas en FC San Pedro.
Is dat allemaal in die voorkust?
Ik denk het wel, ja.
FC San Pedro klinkt gewoon best
nee, dat
wel...
Die is 100% uit Ivorcus. De ASEC Mimosas twijfel ik nog een beetje over. Dat kan natuurlijk ook gewoon...
Prachtige naam.
Ja, Mexico of zo zijn. Nee, ja, goed. Als toetje wou ik toch nog even noemen dat oud-ADO-speler Wilfried Canon in de selectie zit. Nou, dat is toch echt... Als we het over voetbalnamen hebben...
Ook een van de mooiste, hoor.
Zeker. En het is mijn lang gekoesterde wens... dat hij ooit nog een centraal duo gaat vormen... met Ted van der Pavert. Van,
ja, ik vind het wel een beetje...
Speelt hij nog bij de Graafschap?
Ja, volgens mij wel.
Hij is hier niet gestopt? Niet.
Nee,
toch. Ted van der Pavert, die stopt nooit.
Ik vind van der Pavert en Canon in niveau ook wel... beetje vergelijkbaar. Dus misschien zeker. Dat dit ooit nog wel gaat
en ook,
gebeuren.
Ja, zeker. En ook complementair aan elkaar. Ja, ja. Ik bedoel, de een is van het opbouwen en de ander is van het afbreken.
Maar
dus,
wel vrij zeker dat het nooit bij Ivoorkust gaat gebeuren.
Ik sluit niks uit. Weet je, misschien dat Ted ergens nog...
Godnoos van de Pavert.
Ja. Nee, dus echt wel een team om in de gaten te houden. Staan best laag, vind ik, bij de boekies.
Ja, ja, daar gaan we het zo nog even zesde. Dus, goed over hebben. Maar daar is ruimte voor.
Als ik
verbeteren.
Naar de namen keek, dacht ik van nou...
Kan je wel wat geld op inzetten misschien.
Ja, ja. Inderdaad.
Ja, ik ben wel... Ik heb wel zin in Tunesië. En dan vooral omdat ze Hannibal Megbri in geleden hebben. Daar gaan we zo nog iets langer bij stilstaan. Maar dat wil ik nu toch alvast even genoemd hebben. En dan missen we nog Mali... Mauritanië en Gambia. En dan is het deelnemersveld helemaal afgerond. En gaan we even door naar de bookies. Want wie is nou de favoriet? We noemden al de topfavoriet, Senegal. Krijg je 4,50 voor van de bookies.
Ja.
Op nummer 2 Algerije. Op nummer 3 Kameroen. Op nummer 4 Egypte. Op nummer 5 Marokko. 6 Ivoorkust. En 7 Nigeria.
Ja, dat zijn wel de... Ja, de grootste kanshebbers toch?
Ja, maar
daarna gaat het hard omhoog, ja. De quotering.
Ja, valt me dan toch op dat Ghana niet in het rijtje staat. En ja. Als echte outsider zou ik dus wel Tunesië of misschien zelfs Kaapverdië willen tippen. Voor Tunesië krijg je €19 terug, Kaapverdië 51.
Oh,
dat is wel de moeite waard.
Wil ik toch nu zeggen, al vast
gezegd
hebben.
Als je daar lekker op inzet, dan kan je ook gewoon gelijk het ticket boeken naar Kaapverdië.
Ja. Kunnen we al een voorspelling doen? Als we iemand moeten noemen? Ik zou namelijk denk ik toch Nigeria zeggen.
Ja, mijn hart ook, omdat ik er ben geweest, gaat naar Ivoorkust. Dat is natuurlijk wel ook in de hoop dat er geen strafkampen... geen militaire strafkampen na afloop worden gehouden. Maar ja, als ik gewoon dat team zie... Ja, dan zie ik eigenlijk heel weinig zwakke punten.
Ik ga gewoon voor Tunesië.
Mooi.
Ja.
Ja. Leuk. Leuk.
En dan de spelers, op wie we moeten letten?
Ja, vooral dus wat mij betreft op Hannibal Mehbri. Dat is een jonge middenvelder van 18 jaar.
Wacht, laat maar raden. Is hij lang, linkspotig en, lang, en langzaam?
Twee van de drie. Yeah. Ja. Ja, hij is lang. Hij is nou niet per se langzaam, maar wel, hij heeft wel een beetje die slungelige uitstraling. Wel rechtsbenig. 1,84 is hij. Maar heel hele jonge middenvelder die bij Manchester United onder contract staat. En daar ook al zijn debuut heeft gemaakt vorig jaar. Begonnen bij Paris FC in Frankrijk. Volgens mij is dat dus die club die door Daily Paper gesponsord wordt op dit moment. Opgepikt door Monaco voor €1 miljoen. En twee jaar later verkocht voor €10 miljoen aan Manchester United. Hij heeft altijd interlands gespeeld voor vertegenwoordigende elftallen van Frankrijk. Maar komt dus voor Tunesië uit uiteindelijk qua A-interlands. En ja, daar verwacht ik gewoon heel veel van. Ook omdat ik hem dus nog niet zo heel goed ken, behalve van YouTube-compilaties. En hij heeft zo'n lekkere bos krullen à la Xavi Simons. Maar dan gewoon een stuk groter en qua stijl helemaal waar ik van hou.
Ja.
Dus daar ga ik echt even goed voor zitten als Tunesië speelt.
Vet. Mooi. Ben benieuwd.
Jij, Jonne?
Ja, ik verwonder me al jaren over het feit dat Wilfried Zaha nog steeds bij Crystal Palace speelt. Ik vind hem zo'n bijzondere speler. Omdat hij echt vanuit het niets iets kan creëren. Dus zeg maar, Crystal Palace toch ook jarenlang echt onderin lopen ploeteren en weet ik wat. Maar dan had je gewoon altijd één gast voorin. Ja, die iets geniaals kon doen. En ook helemaal in zijn eentje. Gewoon echt 2, 3, 4 man uitspelen of bezighouden of frommelen. Hij heeft echt een schitterende dribbel. Hij is doelgericht. Hij is mislukt natuurlijk bij Menu.
Ja.
Best flink ook.
Maar blijft het dan zo lang aan hem kleven?
Ah, dat snap ik echt niet. Dat snap ik echt niet.
Er was volgens mij wel deze zomer sprake of geruchten van dat hij dan nu eindelijk weer een stap zou zetten.
Ja, ze hebben hem toen, Crystal Palace heeft hem voor £4 miljoen teruggekocht. Nou, dat is echt een koopje.
Dat is echt niks.
Zijn waarde wordt nu geschat op €45 miljoen. Ja, dat is best veel geld, maar voor veel Premier League clubs toch ook weer niet. Ik verwonder me er elke keer over dat hij nog steeds bij die kleine club speelt. En ja, ik vind het echt een genot om naar te kijken. Ik hoop echt dat ze ver komen ook.
Maar het is natuurlijk wel ook een onberekenbare speler.
Ja, ja, maar hij kan back gewoon lastig maken. Ja. Ook juist door die onberekenbaarheid.
Ja.
We hadden een aflevering gepland staan om voor de kerst te maken. Die ging uiteindelijk niet door. Het kreeg niet met alle feestdagen, stress, lukte het ons niet. Maar ik had al wel mijn huiswerk zitten doen. Ik dacht, wat was het mooiste van het weekend? Dat was het weekend voor de kerst. En daar pakte hij binnen een half uur 2 ontzettend opzettelijke gele kaarten. Hij liep ook gefrustreerd over dat veld. En dan, volgens mij in zijn geval, wist je ook gewoon zeker dat die express waren, zodat hij vroeg kon douchen.
En de kalkoen stond al in de oven.
Ja, precies. Ik denk dat de privé het al klaar stond. Die had lekker lange kerstvakantie.
Ja, ik denk dat hij ook... Het was allebei tegen Sanchez van Tottenham. En ik denk dat ze gewoon een dealtje hadden. En joh, doe jij even 2 keer iets en dan kan ik vertrekken. Nee, dat was een heel rare kaart, ja.
Ja, ja. Was prachtig.
Ja, mooi. Mooi te zien.
Wat mij betreft moeten we letten op de spelers die we niet kennen.
Ja.
Die dit toernooi als springplank naar Europese competities of naar in ieder geval een wereldpodium gebruiken. Er zijn nieuwe FIFA-regels en daardoor is het inderdaad wat je net zei bij Kaapverdië bijvoorbeeld mogelijk om dat er als er ergens in je familie een andere nationaliteit is, dat je dan toch voor dat land kan uitkomen. En dat zie je dus nu best wel veel in de Afrika Cup. Veel spelers die ook in Europa voetballen. Die vaak op lagere competities. Die zich nu opeens op dit podium kunnen laten zien. En natuurlijk een heleboel spelers die we in Europa nog helemaal niet kennen. Die wellicht...
Ik wacht sinds die nieuwe regels ook al heel lang op een belletje van de Indonesische bond. Maar misschien hebben ze mijn nummer niet. Ik denk dat het is.
Nou, zelf mag eens bellen dan. Ik spreek met Jonne.
Maar heb je ook wat namen waar we op kunnen letten? Of is dit gewoon een algeheel pleidooi voor de talenten?
Ja, die een kans gaan pakken.
Leuk, ben benieuwd.
Dan hebben we ze allemaal gehad, toch?
Ja, ja, denk het wel. Zeker. Ons huiswerk gedaan.
Ja.
Maar niet voordat we hebben afgesloten met, naar mijn mening, het mooiste en meest tragische verhaal van de Afrika Cup. Ik dacht om het toch een beetje af te sluiten. En dat gaat over Zambia. In 1993 had Zambia een van de meest talentvolle teams die Afrika ooit had gekend. Ze wonnen op de Olympische Spelen bijvoorbeeld met 4-0 van Italië. Bijnaam de Cipolopolo.
Vet.
De koperen kogels.
Wow. Nice.
Ja, geweldig. Alleen daarom al. Maar ze droomden van de Afrika Cup, maar ook WK-kwalificatie. Ze waren niet alleen van Zambia een grote hoop, maar eigenlijk van heel Afrika. Omdat ze eindelijk een keer zo'n ontzettend talentvol team hadden. Wat het met grote Europese en Zuid-Amerikaanse landen zou kunnen wedijveren. Maar op 27 april 1993 op weg naar een WK-kwalificatiewedstrijd tegen Senegal in Dakar crashte het vliegtuig voor de kust van Libreville. Niemand overleefde het ongeluk. In het vliegtuig zaten 25 passagiers, 5 crewleden en daaronder waren 18 spelers. Coach Godfrey Chitalu, gezien als de beste Zambiaanse voetballer ooit, 3 leden van de technische en de medische staf en de voorzitter van de Zambiaanse voetbalbond. Heel groot drama, hele grote zwarte bladzijde. Maar niet aan boord van het vliegtuig was de aanvoerder van het elftal, Kalusha Bwalya. Hij speelde op dat moment bij PSV en kwam vanuit Eindhoven zelf naar Dakar.
Oh, wow.
Fast forward naar 2012. Zambia wint de finale van de Afrika Cup met penalties 8-7 van Ivoorkust. En wie houdt de cup omhoog? De toenmalige president van de Zambiaanse voetbalbond, Kalusha Bwalya.
Vet, mooi.
Ter ere van het kampioenschap en van zijn oud-ploeggenoten.
Mooi.
Schitterend.
De cirkel rond.
Heel mooi.
Ja.
Oh, en trouwens, die finale werd gespeeld voor de in Libreville. Dus ook nog eens een kilometer ongeveer van waar dat vliegtuig crashte. Dus de cirkel is nog ronder dan rond.
Mooi, heel mooi.
Het was hem, denk ik. Hè? Dan moeten we nog even naar Klabu natuurlijk. Ja. Die hebben we dit keer aan het eind zitten.
Ja, Klabu ontwerpt en verkoopt sportkleding en met de opbrengsten daarvan worden sportclubs in vluchtelingenkampen gestart. En de slagzin van Klabu is de unbeatable spirit. En wij kiezen elke week een speler die volgens ons die spirit heeft.
Of een team dus dit keer. Want,
of een team.
We kunnen denk ik niet om Sierra Leone heen en hun rentree eigenlijk op de Afrika Cup. 25 jaar geleden waren ze er voor het laatst. Dit jaar zijn ze er weer bij. En ze speelden 0-0 tegen de titelhouder, tegen Algerije. En ze waren zo trots na dat resultaat. Ja. Dat ze 90 minuten lang echt verdedigd hebben als leeuwen. Dat verdient volgens mij echt die Unbeatable Spirit Award van Klabu. Nog wel één mooi verhaal binnen dat team is het verhaal van David Calker. Die speelde ooit 1 interland voor Engeland. In de tijd dat Gerrard nog aanvoerder was van het Engelse team. Hij speelde toen in Engeland. Heeft onder andere ook bij Liverpool nog een aantal wedstrijden gespeeld. Maar hij is dus een van die spelers die door die nieuwe FIFA-regel ook voor een ander land kan uitkomen. En hij heeft roots in Sierra Leone. Dus hij leidde...
Ah, vet.
Hij leidde de verdediging van Sierra Leone tegen Algerije. En dat was echt mooi om te zien. Ook wel omdat hij een mentale depressie gehad heeft de afgelopen tijd. En daar overheen is gekomen. En nu dus voor Sierra Leone de verdediging leidde tegen Algerije. En een punt binnensleepte. Dus Sierra Leone deze week het Klabu-team.
Unbeatable spirit.
Ja,
nice.
Zeker.
We gaan ook nog een shirt verloten. Ja. En daar, Jasper, ik neem aan dat jij de loodjes nu pakt.
Nee. Ik heb ze, ik heb ze nog wel, maar mijn vriendin die moest per se net op mijn fiets en ook mijn tas gebruiken. En dus ik stond met mijn lekke fiets, ook dat nog, met de verkeerde sleutel, met de verkeerde tas. Dus ik heb en daarin zaten die loodjes. Ik heb die loodjes standaard in die tas zitten, omdat ik bang ben, elke week bang ben dat ik ze vergeet.
Dus we hebben de twee nieuwe vrienden van de show, Jeroen Visser en Mujahedin, zijn voor niks deze week. Nou ja, voor niks.
Niks. Die tellen volgende week gewoon weer mee.
Ja, en weet je wat? We vergeven gewoon 2 shirts volgende week, toch? Dus als jij
net zo makkelijk
kans wil maken daarop, word nog even snel vriend van de show. En dan vergeven we volgende week 2 schitterende Klaboe Studio Socrates sportshirts. Ja.
Voor de rest, luister ook onze oude afleveringen over teams uit recente verleden, zoals die over de treble van Menu of over Totti Goal en zijn AS Roma. Oh, dat de laatste Scudetto won. Of die over Zizou, die Frankrijk in 2000 naar de Europese titel schilderde. Tot volgende week, boys.
Tot volgende week. Nee, tot vrijdag.
Oh ja.
Vrijdag zijn we er namelijk
weer. Korte update.
Hebben, zodat we dat nu doen, elke vrijdag een kleine vooruitblik naar het weekend. Dat doen we niet meer dus aan het eind van elke aflevering. Maar dat doen we heel kort op vrijdag.
Voor de rest wordt Studio Socrates natuurlijk mede mogelijk gemaakt door Dag en Nacht Media. Wil je meepraten? Dat kan. Laat een bericht achter op vriendvandeshow.nl/Studio Socrates of via Instagram studio-Socrates. Mailen kan natuurlijk ook. Ons e-mailadres is studiosocratespodcast@gmail.com. Vond je het leuk? Laat dan een review achter via iTunes of word vriend van de show vanaf €2,50 per maand. Zodat Jasper gewoon een heel degelijke fiets voor zijn vrouw kan kopen.
O sucesso é você, menina, menina, no seu modo de andar. Alegria é você, menina, menina, no sorriso que dá. Vendaval por amor, menina, menina, todos querem te amar. Ei, vento, vento, vento no mar, te segura no balão.